Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen Psalm 132 vers 9. En waarom zingen wij dat? Het zal in de preek gaan over Sion, of beter gezegd over de God van Sion. En daarom zingen we deze psalm en de psalmen die er straks op volgen. Psalm 132 vers 9. Want Sion is van God begeerd, wordt met zijn woning hoog geëerd. Hier sprak hij die het al beheert, hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. We zullen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we zingen psalm, het moest eigenlijk zijn psalm 48 vers 6, maar we doen toch maar psalm 84 vers 6. En daarna zal u worden voorgelezen uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 17 en 18. En daarna zal u uit Gods woord worden voorgelezen, Jesaja 49.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met de woorden van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, artikel 17 en 18 belijden wij. Naarmaal wij van den wille Gods uit zijn woord moeten oordelen, het welk getuigt dat de kinderen der gelovigen heilig zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, in het welk zij met hun ouders begrepen zijn, zo moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid hunner kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. Tegen degenen die over deze genade der onverdiende verkiezing en gestrengheid der rechtvaardige verwerping murmureren, stellen wij deze uitspraak van de apostel. O mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? En deze van onze zaligmaker, is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Wij daarentegen deze verborgenheden met een godvruchtige eerbiedigheid aanbiddende, roepen uit met de apostel, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen, want wie heeft de zin des Heren gekend, of wie is zijn raadsman geweest, of wie heeft hem eerst gegeven? En het zal hem weder vergolden worden, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gedeelte Jesaja 49. Hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. De Heere heeft mij geroepen van den buik aan. Van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. En hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt. En hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. En hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël, door welken ik verheerlijkt zal worden. Doch ik zeide, ik heb tevergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewisselijk, mijn recht is bij den Heere en mijn werkloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere, die mij zich van moeders buik af tot een knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren, en mijn God zal mijn sterkte zijn. Verder zeide hij, het is gering dat gij mij een knecht zoudt zijn, om op te richten de stammen Jacobs, en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Alzo zegt de Heere, de verlosser Israëls, zijn heilige tot de verachte ziel, tot dien aan welken het volk een gruwel heeft, tot een knecht dergenen die heersen. Koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en zij zullen zich voor u buigen. Om des Heeren wil, die getrouw is, des heiligen Israëls, die u verkoren heeft. Alzo zegt de Heere, in den tijd des welbehagens heb ik u verhoord, en ten dage des heils heb ik u geholpen. En ik zal u bewaren, en ik zal u geven tot de verbond des volks, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven. Om te zeggen tot de gebondenen, gaat uit tot hen die in duisternis zijn. Kom tevoorschijn, zij zullen op de wegen weiden en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Zij zullen niet hongeren, noch dorsten, en de hitte en de zon zal hen niet steken. Want hun ontfermer zal hen leiden, en hij zal hen aan de springaders der wateren zachtkens leiden. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken, en mijn banen zullen verhoogd zijn. Zie, deze zullen van verre komen, en zie die van het noorden en van het westen, en genen uit het land Sinim. Juicht, gij hemelen, en verheugt u, gij aarde, en gij bergen maakt gedreun met gejuich. Want de Heere heeft zijn volk vertroost, en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten, en de Heere heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon haars buiks? Of schoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Uw zonen zullen zich haasten, maar uw verstoorders en uw verwoesters zullen van u uitgaan. Hef uw ogen op rondom en zie, al deze vergaderen zich, zij komen tot u. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, zekerlijk, gij zult u met al deze als met een sieraad bekleden, en gij zult hen u aanbinden, gelijk een bruid. Want in uw woeste en uw eenzame plaatsen en uw verstoord land, gewisselijk, nu zult gij benauwd worden van inwoners, en die u verslonden, zullen zich verre van u maken. Nog zullen de kinderen waarvan gij beroofd waart, zeggen voor uw oren, de plaats is mij te nauw, wijk voor mij, dat ik wonen mag. En gij zult zeggen in uw hart, wie heeft mij deze gegenereerd? Aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was, ik was in de gevangenis gegaan en weggeweken. Wie heeft mij dan deze opgevoed? Zie, ik was alleen overgelaten. Waar waren deze? Alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal mijn hand opheffen tot de heideren, en tot de volken zal ik mijn banier opsteken. Dan zullen zij uw zonen in de armen brengen, en uw dochters zullen op den schouder gedragen worden. En koningen zullen uw voedsterheren zijn, hun vorstinnen uw zoogvrouwen. Zij zullen zich voor u buigen met het aangezicht der aarde, en ze zullen het stof uw voeten lekken. En gij zult weten dat ik de Heere ben, dat zij niet beschaamd zullen worden die mij verwachten. Zou ook een machtige de vang ontnomen worden, of zouden de gevangenen eens rechtvaardigen ontkomen? Doch alzo zegt de Heere, ja, de gevangenen des machtigen zullen hem ontnomen worden, en de vang des tirans zal ontkomen, want met uw twisters zal ik twisten, en uw kinderen zal ik verlossen. En ik zal uw verdrukkers spijzen met hun eigen vlees, en van hun eigen bloed zullen zij dronken worden, als van zoete wijn. En alle vlees zal gewaar worden dat ik, de Heere, uw heiland ben en uw verlosser, de machtige Jacobs.
De gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 102, vers 7, 9 en 11. Gij zult opstaan ons beschermen, als voor het oog der nageburen Gods ontferming Sions muren weer zal hebben opgebouwd, en het zal met blij gejuich hem loven, die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. We zingen Psalm 102, vers 7, 9 en 11, en onder het zingen zal er worden gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de diaconie, de tweede voor de kerk, en de deurcollecte straks is bestemd voor het bouwfonds. Gemeente, we gaan vanmiddag met elkaar luisteren naar het woord van de Heere wat tot ons komt vanuit Jesaja 49, vers 14 tot en met 16. Doch Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten dat ze zich niet ontfermen over de zoon haars buiks? Of schoon deze vergaten, zo zal ik u toch niet vergeten. Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds voor mij. Thema van de preek, het moederlijke in het hart van God. Het moederlijke in het hart van God. Drie aandachtspunten. 1, de klacht van het kind. 2, het hart van God. En 3, de handen van God. Dus, het moederlijke in het hart van God, de klacht van het kind, het hart van God en de handen van God. Dominee, er wordt wel eens gezegd, als je een kind van God bent, dan is God er altijd en overal bij. En als je dan een belofte van de Heer hebt gekregen, dan wordt die altijd vervuld. Maar kan het ook zijn dat een kind van God de houvast van het geloof kwijtraakt? Het is voor velen denk ik een bekende vraag. Een vraag die je bij tijden bezig kan houden. Het is ook een goede vraag. Het is een vraag die om een antwoord vraagt. En samen met u en met jou wil ik vanmiddag naar een antwoord op die vraag gaan zoeken. Of beter gezegd, naar het antwoord wat de Heere, naar het antwoord luisteren naar wat de Heere op deze vraag geeft aan ons mensen. Kan het dat iemand het houvast van het geloof kwijtraakt, dat God overal bij is en dat hij zijn belofte altijd vervult? En laat ik mij direct vanmiddag met de deur in huis vallen. Ja, dat kan. Lees maar wat er staat in vers 14. Doch, maar Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten. Ja, dat is dus de klacht van Sion. Trouwens, kinderen en jonge mensen, Sion, wie is dat eigenlijk? Nou, jullie en in ieder geval je ouders wel kennen de achtergrond van deze tekst. Anders moet je die vanavond maar vertellen, Sion. Dat is het volk van Israël waarmee de Heer zijn verbond heeft opgericht. En Sion, dat wordt in Exodus 4, wordt dat Gods kind genoemd. Gods eerstgeborene. En wat een mooi beeld is dit eigenlijk. Sion was het eerstgeboren kind van God. De Heer had Sion, de Heer had het volk verlost uit Egypte. Had zijn kind 40 jaar lang verzorgd. En beschermd in de woestijn en uiteindelijk het land Canaan aan zijn kind gegeven. Om daarin te wonen. En ja, daar in Canaan dan gaat het verkeerd. Sion zegt God vaarwel. Sion gaat zijn eigen idealen volgen. Sion gaat zijn eigen weg. Zonder God. En met de afgoden. En ja, wat zegt de Heer dan in het begin van het boek Jesaja? Ik heb kinderen opgevoed, maar ze hebben mij verlaten. Ze hebben mij vaarwel gezegd. En ik weet niet of u het vanmiddag ziet, maar ik zie hier een aangrijpend beeld in. Ik zie hierin het beeld van een vader die zijn kind heeft opgevoed. Die het heeft verlost. Die het heeft verzorgd. Maar van wie het kind als het ware zegt, oh ja, vroeger, heel lang geleden. Ja, toen was er een vader die voor ons heeft gezorgd. Die ons verlost heeft uit Egypte en die ons uiteindelijk opgevoed heeft. Daar heb ik van gehoord. Maar goed, dat is inmiddels alweer jaren geleden. En ik leef nu. En ik heb niks meer met hem. Vindt u het geen aangrijpend beeld? Het is het beeld van de Heer als een vader en van Sion als zijn kind. Het is het beeld van een liefhebbende vader die tot zijn verdriet moet zeggen, Ik heb mijn kind opgevoed. Maar mijn opvoeding is mislukt. Mijn kind is mij vergeten. En mijn kind is mijn wet vergeten. En is eigen wegen gegaan en heeft mij verlaten. En ja, als je als aardse ouders dit moet zeggen, onze opvoeding is mislukt, dan is dat erg. Het geeft verdriet in het hart. Maar dat God dit nu moet zeggen, dat die goede God van zijn eigen kind moet zeggen, mijn opvoeding is mislukt, dat is vreselijk. En wat zal dat hem een zeer gedaan hebben aan zijn hart? Wat zal hem dat een verdriet gedaan hebben om te moeten constateren? Mijn opvoeding is mislukt. Mijn kind heeft mij verlaten. Mijn Sion. En ja, wat gebeurt er dan na die constatering? Nou, dan gaat de Heer er alles aan doen om zijn kind weer terug te krijgen. Hij stuurt er profeten naar zijn kind om ze te waarschuwen voor de komende straf. En om tegen Sion te zeggen, om ze vriendelijk te nodigen. Kom, keer toch terug tot de Heer. Maar Sion had er geen boodschap aan. Sloeg Gods waarschuwing in de wind. Ze weigerden ook te luisteren naar zijn vriendelijke nodiging. Om tot hen terug te keren, hun vader. En ja, dan wordt de Heer het met eerbied gesproken zat. Hij gaat uitvoering geven aan de straf, de bedreigde straf. Hij gaat Sion vanuit Canaan deporteren naar Babel. En lieve mensen, ziet u hierin vanmiddag de les voor ons allemaal? De dichter van Psalm 32 zegt, wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. En dat is echt zo. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Vroeg of laat, komt dat een keer. En zie in de geschiedenis van Sion, maar dat het waar is. Maar en dat is het bijzondere, ze krijgen wel een troost mee van de Heere, als ze naar Babel worden gedeporteerd. De troost van de belofte van de Heere, dat hij hen uiteindelijk toch weer terug zal brengen in hun eigen land. En als de profeet Jesaja dan ver vooruit kijkt en ver vooruit blikt en Sion daar in Babel ziet zitten, dan zegt hij het in vers 13 tegen Sion, het is gelezen, juicht gij hemel en verheug u gij aarde en gij bergen maakt gedreunen met gejuich, want de Heer heeft zijn volk verlost en hij zal zich over zijn ellendigen, over die uitlandigen daar in Babel, hij zal zich over hen ontfermen. En je zou denken dat Sion na zo'n belofte, ja, dat Sion inderdaad juicht en dat ze zingt tot lof en eer van God over zoveel onverdiende trouw. Maar helaas, het tegendeel is waar. In plaats van vreugdegezang bij de harpen, is er de stilte van de harpen die aan de wil gehangen. En terwijl ze daar zo door eigen schuld in Babel zitten, klinkt er geen gejuich, maar een klacht. De Heer heeft mij verlaten. De Heer heeft mij vergeten. Tja, dat is de moedeloze klacht van een mens over God. En ja, deze moedeloze klacht van een mens over God, die kan er zijn met betrekking tot de dingen van het tijdelijke leven. En het zou zomaar kunnen dat u of jij deze klacht herkent. Als je klaagt over God en denkt en zegt, Heere, waarom laat u mij nou nu, juist nu, nu ik u zo nodig heb in de steek? Dat je klaagt over God en denkt of zegt, Heere, ik zit hier bij de puinhoop en op de puinhoop van mijn leven. Ik zit hier bij de ruïnes van mijn gezondheid, van mijn gezin. En vul het voor jezelf maar in. Ik ben moedeloos. Heere, waar bent u? En ja, deze moedeloze klacht kan er ook zijn als het gaat om de dingen van het geestelijk leven. Als het gaat om je hart, de verhouding tussen God en je hart. Trouwens, dat blijkt ook wel uit deze geschiedenis. Want we zeiden het al, met Sion wordt het volk van Israël bedoeld, die kinderen van het verbond. Maar er zat wel verschil tussen die kinderen van het verbond. Die hadden het in Babel prima naar hun zin. Die waren inmiddels gewend aan Babel en die verlangden ook helemaal niet meer terug naar hun eigen land. En ze zijn er uiteindelijk ook gebleven toen anderen terugkeerden. Maar er waren ook anderen. Die verlangden wel terug naar Jeruzalem en naar de tempeldienst. Omdat God daar bij Sion woonde. Te midden van zijn volk. En dat geestelijk Sion. Dat van God begeerd is, zoals Psalm 132 dat zingt. Dat Sion dat klaagt. De Heer heeft mij verlaten. En de Heere heeft mij vergeten. En ziet u dit in gedachten voor u? Die mensen daar in Babel? Ze leven in vijandig gebied. En ze staan er helemaal alleen voor. Want de Heer is er niet. Hij heeft hen verlaten. En als het dan gaat over die belofte van verlossing door de Heere, dan komt daar ook al helemaal niks meer van terecht. Want de Heer is ons ook nog eens een keertje vergeten. En dat is nog veel erger. Ik bedoel dit, kijk. Iemand kan je verlaten, maar tegelijkertijd nog wel aan je denken. Maar als je iemand vergeet, dan als iemand jou vergeet, dan denkt die iemand zelfs niet meer aan jou. En dat is wat het geestelijk Sion zegt. We zitten in de penarie en de Heer is er niet bij. Hij heeft ons verlaten. En daarnaast is hij ons ook nog een keertje vergeten. We zijn niet eens meer in zijn gedachten. We bestaan niet meer voor hem. En dus kunnen we die belofte uit vers 13, dat hij zich over ons zal gaan ontfermen en verlossen en weer terugbrengen naar Kanaan, kunnen we wel vergeten. En u hoort het, denk ik. Het is de klacht van een kind van God, dat alle houvast van het geloof, dat God erbij is, en dat hij zijn belofte altijd vervult, kwijt is. Trouwens, als je dit zo hoort, dan zou je tegen die mensen willen zeggen, zeg, jullie zitten daar in Babel nog wel te klagen, maar is dat eigenlijk wel terecht dat jullie dat doen? Want wie heeft wie nou eigenlijk verlaten? Heeft de Heer jullie als eerste verlaten? Nee. Jullie zijn als eerste. Jullie hebben als eerste de Heer verlaten. En dus is het ook jullie eigen schuld dat je nu in gevangenschap zit daar in Babel. En ja, nou kan je wel klagen over God, dat hij je verlaten heeft en dat hij je niet ziet en dat hij je vergeet is. Maar dat is niet terecht. Je hebt ze zelf in deze toestand gebracht. Je was zelf de eerste. God vaarwel, zei. De gemeente, we gaan hier nu niet verder op in. Maar denk hierover zelf maar eens verder na vandaag. Klagen en zeggen, in geestelijk opzicht, klagen en zeggen, Heere, waar bent u? Ik zie u niet. Nee, het hoeft niet, maar het kan wel. Het kan zomaar mijn eigen schuld zijn. Het kan bijvoorbeeld komen, doordat ik mijn eerste liefde heb verlaten. Het kan komen dat ik daardoor het spoor van Gods geboden verlaten heb en de Heilige Geest bedroefd. Nou, denk er maar over na. Maar Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten. Tja, zo kan het dus zijn in het hart van een kind van God. Ik kan als kind van God alle houvast van het geloof kwijtraken. Ik kan me door God verlaten voelen. Ik kan denken dat God mij vergeten is. Ik kan denken dat ik geen plaats meer heb in Gods gedachten en misschien ook al nooit heb gehad. Het kan zijn dat de Heer me heeft beloofd. Mijn kind, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En toen hij dat zei, geloofde ik het vast en zeker. Maar dat je nu zegt, ik heb er geen houvast meer aan. En inmiddels vrees ik dat de Heer mij is vergeten. En dat hij zijn belofte niet nakomt. Zo kan het zijn. In het hart van een kind van God. Is trouwens wel een akelige toestand. Maar het komt voor. Je ziet het in deze geschiedenis dat het waar is, dat het voorkomt. Maar ja, Sion die kan wel zeggen. En ik kan hier vanmiddag hier in de kerk of thuis meeluisteren, het wil zeggen. Ik kan verstikt door het ongeloof en de twijfel. Ik kan het wel zo voelen, maar klopt het ook? Nou, we gaan eens luisteren naar wat de Heer vanmiddag tegen zijn Sion van toen en tegen zijn kinderen van nu zegt in vers 15. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik? Of schoon deze vergaten, zo zal ik u toch niet vergeten. En wat een ontroerend beeld zien we ineens als het ware op ons netvlies verschijnen. We zien een hart, het hart van een moeder. En we zien in dit beeld tegelijkertijd het hart van God, dat is het tweede aandachtspunt. Kan het zijn dat ik als kind van God alle houvast aan het geloof, van het geloof verlies? Kan het zijn dat ik zeg, de Heer heeft me vergeten en verlaten? Ja, dat kan. Maar klopt het ook? Nee, zo zegt de Heer vanmiddag. Dat klopt niet. Je denkt dat het waar is, maar het is niet waar. Ik zal je niet verlaten. En ik ben je niet vergeten. En ik kan je ook niet vergeten, want kan ook een vrouw haar kind, haar baby vergeten? Kan dat, jongeren en ouderen? Kan een moeder haar kind, wat ze met pijn ter wereld heeft gebracht, en waarmee ze zo'n sterke liefdesband heeft, kan ze dat in een gezonde situatie verlaten en vergeten? Nee, dat kan niet, zo zegt de Heer. En dan zou het wel denkbaar zijn dat een aardse moeder haar baby zou verlaten en vergeten. Weet dan, zo zegt de Heer, dat ik anders ben dan een moeder. Weet dan dat de liefde tot mijn kinderen ook veel sterker is dan die van een moeder. En daarom zal ik ook nooit doen wat een aardse moeder eventueel wel zou kunnen doen. Ik zal u niet vergeten. Nooit. En vindt u dit geen prachtig beeld? De Heere vergelijkt de liefde tot zijn Sion en tot zijn kinderen van nu met de liefde van een moeder tot haar hulpbehoevende kind. En met dat hij dat vanmiddag doet, slaan we met elkaar als het ware een blik in het hart van God. In een hart waarin iets moederlijks zit en leeft, maar dat tegelijkertijd ook veel groter is dan het hart van de moeder. Een gemeente jongeren en ouderen, ik weet niet wat voor beeld u of jij bij God hebt, maar heeft u, heb jij hier wel eens over nagedacht? Gods hart is niet koud en hard. Gods hart is ook niet meedogenloos. Nee, God heeft iets moederlijks in zijn hart. En gemeente, het is bijzonder om hierover na te denken. Heel vaak wordt in de Bijbel de Heere vergeleken met een vader. Maar je kunt ook lezen in de Bijbel dat in het hart van God iets moederlijks zit. In deze tekst bijvoorbeeld vergelijkt de Heere zich met een moeder die zorgt voor haar kleine kind. En in Jesaja 66 vergelijkt de Heere zichzelf ook met een moeder. Daar zegt hij, dat kun je daar lezen, daar zegt hij dat hij troost zoals een moeder haar kinderen troost. Nou, prachtig beeld. Een moeder troost. De Heere ook. Een moeder werkt ook kalmerend. Bij een moeder, dat weet u, vindt een kind rust. En kinderen en jonge mensen, dit weten jullie ongetwijfeld van thuis. Als er Als er een baby in huis is en het huilt en dan kan jij het pakken om het te troosten. En ja, soms lukt dat. Maar als het heel erg verdrietig is, dat broertje of dat zusje van jou, dan geef je hem uiteindelijk aan je moeder. En zodra die kleine dan bij je moeder op schoot zit, dan, ja, dan wordt hij of zij stil, dan komt ze daar tot rust. Nou, zo is het bij de Heer ook. Dicht bij het hart van God komen zijn kinderen tot rust. Je kan dat trouwens lezen in Psalm 131. Daar zegt David dat hij rust heeft gevonden. Dicht bij het hart van God, zoals een kind rust vindt bij het hart van zijn of haar moeder. Ja. Zo is Gods hart dus. Er zit iets moederlijks in. En dat blijkt trouwens niet alleen uit ja, omdat de Heer zich in bepaalde teksten zo heeft geopenbaard, of vergeleken heeft met een moeder. Maar er komt hier nog iets naar voren. Want er staat in vers 15, lees het maar, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik. En weet u, het komt in onze taal niet zo naar voren, maar in dit woordje ontfermen, zit in het Hebreeuws de betekenis van baarmoeder. Met andere woorden, Gods ontferming, woord wordt heel vaak gebruikt in de Bijbel ook en ook in preken. Gods ontferming, moet je nooit meer vergeten, Gods ontferming heeft te maken met de moederschoot. Zo diep gevoelig is Gods ontferming. En ja, als de Heer dan bijvoorbeeld in vers 13 zegt dat hij zich ontfermt over de ellendige, over die uitlandige daar in Babel, dan betekent dat dus dat hij met moederlijke ontferming over die mensen daar bewogen is. En gemeente, ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik kom eigenlijk niet goed uitgedacht en ik heb er eigenlijk ook niet goed woorden voor. Ik kom niet goed uitgedacht over het moederlijke in het hart van God. Ik vind dit zo teer en zo intens en zo diep. Weet u? Rembrandt, die heeft ooit een schilderij gemaakt over de gelijkenis, de terugkeerde gelijkenis van de verloren zoon. Weet u misschien wel. En dan zie je op dat schilderij, dan zie je daar die oude vader zijn zoon omhelzen met zijn armen en met zijn twee handen, die zitten dan op die rug van die jongen. En als je dan goed kijkt, dan zie je dat die vader een mannenhand en een vrouwenhand heeft. Een sterke mannenhand, waarmee hij die jongen stevig vastpakt om hem nooit meer los te laten. En een vrouwenhand die die teruggekeerde jongen als het ware koestert en streelt. En al de warmte van haar hart geeft. Nou, gemeente, jongeren en ouderen, zo is onze God. Hij heeft een vaderhart, waarin moederlijke ontferming, moederlijke warmte, moederlijke liefde, moederlijke bewogenheid brandt. Hij heeft milde handen en vriendelijke ogen voor ellendigen, voor verloren zondaren van nu, die tot hem gaan en bidden: Heere, sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven, maar denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. Voor zulke heeft hij milde handen en vriendelijke ogen. Heeft hij een hart vol moederlijke ontferming. We gaan het samen biddend zingen. Psalm 25, en daarvan het derde vers. Denk aan het vaderlijk medogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen en vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Psalm 25, en daarvan het derde vers. God heeft iets moederlijks in zijn hart. Trouwens, de Heer Jezus heeft dat ook. Dat kan je lezen in Matteüs 23. Daar vergelijkt de Heer Jezus zich met een hen, met een moederkip, als hij tegen die mensen daar in Jeruzalem zegt: Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik u willen bijeenvergaderen, zoals een hen, zoals een moederkip haar kuikens, maar u hebt niet gewild. En ja, kinderen en jonge mensen, dit beeld begrijpen jullie ook. Onder de vleugels van een moederkip, dicht bij het hart van het moederdier, daar is het warm. Daar is het veilig. Weet je, ik heb ooit een keer een verhaal gehoord van een boer, van wie de boerderij was afgebrand. En toen die man de volgende dag de schade op ging nemen, dan zag hij iets liggen. Een zwart, bolvormig hoopje. En weet je, toen hij er met zijn voet tegenaan schopte zo, toen gebeurde er iets. Toen kwamen er allemaal levende kuikentjes onder dat verkoolde, bolvormige hoopje vandaan. En je snapt wat er was gebeurd, denk ik. Toen de brand uitbrak, had die moederkip haar kuikens onder haar vleugels genomen. En nu was zij verbrand, maar de kuikens, haar kinderen, waren in leven gebleven. En weet je, nou zegt de Heer Jezus dus als het ware tegen die mensen daar in Jeruzalem, en vandaag ook tegen u, tegen jou en tegen mij: zo ben ik nou ook. Zo ben ik nou ook. Ik ben net als een moederkip. Ik roep u. En ik roep jou. Om tot mij te komen. Zodat ik mijn vleugels over u of jou kan uitbreiden. Want alleen onder de schaduw van mijn vleugels bent u, net als die kuikentjes, ben jij veilig. En gemeente, wat een evangelie. Klinkt er eigenlijk in die woorden van de Heere Jezus door. Hij vergelijkt zichzelf met een moederkip. Hij is verbrand in de gloed van Gods toorn over de zonde. Op Golgotha. Op dat verloren kinderen van Adam. Redding en behoud en genezing zouden kunnen vinden. Onder de schaduw van zijn vleugels. En jongeren en ouderen vanmiddag, als zij dan door middel van de prediking van het evangelie, als het ware zijn uitgebreide vleugels, laat zien, bedenk dan twee dingen. U, jij en ik, wij zijn alleen maar veilig als we door het geloof de toevlucht hebben genomen onder de schaduw van de vleugels van de Heer Jezus. Daar alleen is genezing en vergeving van zonde te vinden. En als je nog nooit de toevlucht hebt genomen onder de schaduw van zijn vleugels, dan zeg ik je vanmiddag, net als vanmorgen, er is nog plaats onder zijn vleugels. Plaats genoeg. Nou, dat is het eerste. En het tweede is dit. Als u of jij je blijvend denkt te redden, te kunnen redden buiten Jezus, als de Heer Jezus blijvend tegen u of tegen jou moet zeggen: ik heb u. Ik heb jou, jongen, man, vrouw, meisje daar in Apeldoorn. Ik heb je willen bijeenvergaderen, zoals een hen haar kuikens. Maar u of jij hebt niet gewild. Dan komt er straks een moment dat je voor God staat en dat hij tegen je zegt: ga weg van mij. En dat ik dat tegen je moet zeggen, dat ligt niet aan mij, aan God. Maar dat ligt aan jezelf. Ik wilde je behouden, net als die inwoners van Jeruzalem. En ik heb heel vaak geprobeerd om je onder mijn vleugels te krijgen. Maar je wilde niet. dat ik koning over je zou zijn. Daarom ga weg. En lieve mensen, laat het toch alstublieft nooit, maar dan ook nooit zo ver komen. En neem dat toch alstublieft vandaag nog. De toevlucht onder de schaduw van zijn vleugels. Onder de schaduw van de vleugels van koning Jezus, nu het nog kan. En belijd daar je schuld en je zonde voor God. En ik zeg u op grond van de Bijbel. Zegt de Heer zelf. Je bent welkom bij hem. Hij zegt, hij wacht. Hij wacht op u. Hij wacht op jou. Hij wacht, zo staat in de Bijbel, zegt hij van zichzelf, hij wacht om verloren kinderen van Adam genadig te kunnen zijn. En laat hem dan alstublieft niet langer meer wachten. Ook vanavond staat hij met eerbied gesproken. Voor op de uitkijk. Of er jongeren of ouderen zijn die de toevlucht nemen onder de schaduw van zijn vleugels. Kan ook een vrouw haar zuigeling, haar baby vergeten? Nee, natuurlijk niet. Kan God zijn Sion, kan God zijn kinderen vergeten? Nee, nooit. Want hij is veel meer dan een moeder. En gemeente, wat ben je gelukkig als deze God je God is. Hoezo? Nou, u weet het. Zomaar een paar voorbeelden. Een moeder, die offert haar nachtrust op voor haar kinderen. En ja, dat doet God met eerbied gesproken ook. De bewaarder van Israël, zo staat in Psalm 121, de bewaarder van Israël, die slaapt en die sluimert niet. Die heeft dag en nacht een wakend en een beschermend oog op zijn kinderen hier in Apeldoorn. En waar dan ook. En een moeder die vergeet haar kind ook nooit. Ze denkt dagelijks aan dat kind. En de liefde in het moederhart is zo pijnloos diep, dat je op de bodem van haar hart nou altijd vergeving vindt. Zelfs als je haar op haar hart hebt getrapt en verlaat en bijvoorbeeld emigreert naar de overkant van de oceaan, dan nog denkt ze iedere dag aan je. En als je dan na tientallen jaren terug zou keren, dan is ze oud en grijs geworden. En dan heeft ze rimpels en dan loopt ze misschien krom. Maar je zal merken, dat hart van haar is hetzelfde gebleven. En je zal merken dat je nog steeds op de bodem van haar hart vergeving vindt. En gemeente, vindt u dit geen onbegrijpelijk groot wonder? Zoals een moeder is, zo is de Heer nou ook. Hij heeft een hart waar iets moederlijks in zit. En hoe je hem ook op het hart hebt getrapt, en hoe ver je bij God ook vandaan bent geëmigreerd of afgedwaald en vandaan gedwaald, je zult bij hem, net als bij je moeder, altijd vergeving vinden. Maar tegelijkertijd is hij ook weer veel meer dan een moeder. Want onze moeders, die leven niet eeuwig. Haar ogen worden op aarde een keer gesloten. En de armen waarin wij gelegen hebben, waarin we in slaap gevallen zijn, die zullen een keertje stil liggen. Maar zo is het met God niet. Gods ogen worden nooit gesloten. Want God sterft nooit. En Gods armen komen nooit stil te liggen. Want God sterft nooit. En Gods liefde houdt ook nooit op. Want God sterft nooit. Nou, gemeente, zie hier het moederlijke in het hart van God. En deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig slot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Zo zingt de dichter van Psalm 48, vers 6. En dan? Ter dood toe zal hij ons geleiden. En dan, hoe zal dat dan zijn in de hemel? Nou, ik zal u een voorbeeld geven. En kinderen, dat voorbeeld begrijpen jullie ook. Dit zijn niet zulke makkelijke teksten. Maar met die voorbeelden kunnen jullie denk ik wel wat. Hoe zal dat in de hemel zijn? Nou, luister maar eens naar wat een kind dat de Heere lief had. Wat een kind zei toen ze op haar sterfbed lag. Zei ze tegen haar moeder. Die moeder die had geprobeerd haar kind te troosten met het vooruitzicht van hoe schoon en hoe mooi het zou zijn in de hemel. Maar het lukte niet. Het ging niet. En weet je, toen die moeder niks meer wist te zeggen, toen pakte ze dat hoofdje van dat stervende dochtertje en ze legde het in haar schoot. En toen ze dat gedaan had, toen zei dat dochtertje: Mam, zo zal het straks ook in de hemel zijn. Dan zal ik mogen rusten in de schoot van mijn lieve Heer Jezus. Nou, hier heb jij het kinderlijke antwoord op de vraag: hoe zal het in de hemel zijn? En kinderen van God, wat een troost is dit. Er komt een dag dat de Heer u dwars door de dood zal opnemen in zijn schoot. Er komt een dag dat u mag rusten voor altijd aan het liefdehart van God. En in de schoot van de Heer Jezus, en dat voor eeuwig. En misschien zegt u, hoe weet u dat zo zeker? Nou luister maar wat de Heer zegt in vers 16. Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. En dat is tegelijkertijd het derde aandachtspunt. Dat is niet zo heel lang. De handen van God. Kan een kind van God alle houvast verliezen in het geloof, kwijtraken? Ja. Kan een kind van God denken dat God hem of haar verlaten heeft? Ja, dat kan. Maar klopt het ook? Nee, zo zegt de Heer vandaag tegen u of tegen jou: ik zal je niet vergeten, want mijn hart is moederlijk. Maar ik kan je ook niet vergeten, omdat je in mijn handen gegraveerd staat. En vindt u dit geen prachtig beeld? God heeft, jongelui ook, God heeft allemaal namen in zijn handen staan. En die namen die gaan er nooit meer uit. Want die staan erin gekerfd. En u moet goed lezen hoe de Heer het hier zegt, hè? Hij zegt: ik heb u in beide handpalmen, niet in één, maar in beide handpalmen gegraveerd. Met andere woorden, de Heer zegt dus tegen Sion van toen en tegen zijn kinderen van nu hier in Apeldoorn: kom mijn kind, wees getroost. Ik kan je niet vergeten. Want als ik mijn linkerhand ophef, dan zie ik je naam erin staan. En als ik mijn rechterhand ophef, dan zie ik er ook je naam in staan. Kortom, wat ik ook doe met mijn handen, ik word door middel van mijn handen dag en nacht aan u of aan jou herinnerd. En dus kan ik je ook helemaal nooit vergeten. En kinderen van God, luister eens vanmiddag. Er kunnen momenten zijn, hè, dat de Heer, dat staat ook in de Bijbel, dat de Heer zijn aangezicht voor u verbergt. Dat kun je in de Bijbel lezen, dat doet hij soms. Er kunnen momenten zijn dat u zijn nabijheid niet ervaart, omdat hij misschien in uw hart of in uw daden iets ziet wat verkeerd is, wat niet goed is. Of omdat hij zijn aangezicht voor u verbergt om u iets te leren. Maar weet u, als ik die handen van God als het ware zo voor me zie vanmiddag, dan zie ik iets. Wat dan, vraagt u misschien? Nou, dat zelfs als de Heer zijn aangezicht voor mij verbergt, en met eerbied gesproken, om wat voor reden dan, als het ware, zijn handen voor zijn ogen slaat, zo, zoals wij dat ook wel kunnen doen, dan ziet hij nog steeds uw naam erin staan. En wat een troost is dit voor Sion. En wat een troost is dit voor die kinderen van God van nu, die het houvast van het geloof kunnen verliezen door ongeloof en twijfel. De Heere die houdt vanmiddag als het ware zijn handen voor u, heel dicht bij uw ogen. En hij zegt: kijk nou eens. Zie. In beide die handpalmen. Uw naam staat erin gegraveerd. En weet u vanmiddag, de troost is eigenlijk nog groter. Ik bedoel dit. De Heer heeft niet alleen uw naam in zijn handpalmen gegraveerd. Nee, letterlijk zegt de Heer hier: ik heb u zelf. Ik heb uw beeld. Ik heb uw afbeelding in mijn handen gegraveerd. En wat betekent dat nou? Dat je gegraveerd staat in die handen. Nou, heel eenvoudig dit. Dat waar die handen van de Heere zijn, daar ben ik ook dus. Want ja, dat snapt u. Je handen kun je niet uitdoen zo eventjes. Nee, je handen gaan werkelijk overal mee naartoe. En nou, en zo is het met de handen van de Heere, nou als het ware ook. Waar hij is, daar zijn zijn kinderen. En waar zijn kinderen zijn, daar is hij. En dus zal niets en niemand u ooit kunnen scheiden van de liefde van God die er is in Christus Jezus. Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. En wat een wonder dat u er niet in gegraveerd staat met potlood. Dan zou je het kunnen uitgummen. En ook niet met verf, want dan zou het zomaar kunnen afbladderen. Maar dat uw naam er onuitwisbaar diep in gegraveerd staat. Hoe? Waarmee? Dan zie je de Heer Jezus daar maar hangen in gedachten buiten Sion, buiten Jeruzalem. Dat ruwhouten kruis had niks gedaan. Daar hangt hij als de man van smarten. En kinderen van God, hij hangt daar, hij hing daar voor u. Hij hing daar om uw naam in zijn handen te laten kerven. Hij hing daar om uw naam, uw afbeelding, in zijn handen te laten graveren. En zie dan hoe groot de lijdende liefde van Christus voor u was. Zie wat het Christus heeft gekost. Om uw naam en uw afbeelding in zijn handen te laten schrijven. Zie de graveerstift vanmiddag. Waarmee uw naam en uw afbeelding in zijn handen staat geschreven. Het waren kruisspijkers. Geen potlood. Geen verf. Maar de graveerstift waren kruisspijkers. Kruisspijkers. Die door zijn hand heen gingen. Kruisspijkers. Die door zijn zenuwen gingen. Kruisspijkers. Die door zijn bloedvaten gingen. En zie tot uw verwondering vanmiddag. In deze graveerstift. Enerzijds hoe groot de lijdende liefde van Christus was voor u. En zie tegelijkertijd de vastheid. Die er ligt in die graveerstift. Van de kruisspijkers. Uw naam staat er diep ingeschreven, zodat hij er nooit meer uitgaat. Nou, Sion, zie vanmiddag zijn handen. Uw naam, uw afbeelding staat erin. En laat dit het houvast van uw geloof zijn, in tijden van ongeloof en twijfel. En gemeente, de Heer Jezus houdt in de prediking van het evangelie met eerbied gesproken als het ware zijn handen voor onze ogen. En ik vraag u, heeft u, heb jij je naam erin zien staan? En zo niet, ik hoop het natuurlijk wel, maar zo niet, sla die handen niet langer weg. Maar werp je erin. En zeg dan maar, Heere, tegen zoveel moederlijke liefde in uw hart, voor iemand zoals ik ben, daar kan ik niet meer tegenop. Zie, Heere, hier ben ik. Ik werp me in uw handen. Ik zeg u, u zult er geen spijt van krijgen. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen op Psalm 135 en daarvan het 12e vers. Ontvang hier in de kerk en thuis de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.